Broeders en zusters, goedenavond. Ik had gedacht het licht mee te brengen, maar het licht gaat uit. Maar goed, we hebben het licht van het leven, maar ik moet wat meer licht hebben bij het lezen van de Bijbel, dus ik zal maar even een hulpmiddel erbij nemen en dan hoop ik dat het lukt. Ik wil graag... Kunnen deze niet over of is dat wat anders? Ik lees een gedeelte voor uit de tweede Petrusbrief, het derde hoofdstuk. En ik lees dat vanaf vers 1. We lezen daar het volgende. Ik lees het voor uit de herziene Statenvertaling. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu in welke ik door herinnering uw zuivere gezindheid oproep. Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. En het gebod van de Heer en Zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun bekend. Onbekend bedoel ik dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanigen behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht. U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Tot zover, broeder en zuster. Als apostel Petrus deze twee brieven stuurt aan de gelovigen die in Christus Jezus zijn, dan is hij aan het eind van zijn leven gekomen. De Heer had hem dat geopenbaard, dat hij spoedig zou moeten sterven. En ik denk als je dan een leven lang bezig bent geweest, zo ook als de apostel Paulus en Petrus, we dat weten, en de andere apostelen, dat je met grote kracht het evangelie hebt verkondigd. En dat je dan te horen krijgt van ja, de tijd die je hebt gekregen is bijna voorbij. En dan mag je naar de Here toe. Dan mag je bij mij zijn, zoals de Heer Jezus dat ons laat weten. Heel bijzonder. Maar dan denk ik, je wilt zo graag iets achterlaten. En wat is er dan mooier, dat je het woord wat je altijd gepredikt hebt, dat je dat achterlaat. En hij zegt het dan ook, ik wil u eigenlijk dat onder de aandacht brengen. In herinnering brengen, dat vergeet het niet. Ik zeg het even met mijn woorden. Al datgene wat ik je gezegd en gesproken heb, vergeet dat niet. Berg het in je hart. Houd het in je gedachten. Want dat is heel belangrijk. Want er is zoveel wat ons afhoudt van de gemeenschap met de Heer Jezus. En in die tijd was dat op een andere manier dan nu. Maar als we nu in deze tijd kijken, dan komt er zoveel informatie, zoveel prikkels komen er bij ons binnen, dat je echt volharden moet in het geloof om vast te houden wat de Bijbel zegt. En dat is best wel een probleem. Want de Bijbel wordt met voeten getreden. We weten dat de principes zoals we dat lezen in het woord van God en de apostelen dat ook altijd geschreven en natuurlijk ook verkondigd hebben, die worden eigenlijk niet meer geaccepteerd. En vanuit de overheidswegen wordt ons opgedrongen dat we met alle handen zonder maar akkoord moeten gaan. Nee, broeder, zuster, God is heilig. En de Bijbel die zegt het ons, waar God spreekt, ik ben heilig, wees ook gij heilig. Nu, hij gaat natuurlijk een aantal dingen benoemen. Benoemen vanwege het feit dat, dat hebben we gelezen ook in die teksten, opdat u de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn en het gebod van de Heere en Zaligmaker. Nu, wat zegt hij ook in een van zijn brieven, de eerste brieven, hebben een profetisch woord wat zeer vast is. En u doet er goed aan om daar acht op te geven, want het schijnt als een licht in een duistere plaats. Het profetisch woord. En weet u, dat is zo kostbaar, want Hebreeën 1 lezen we dat God voortijds dat de vaderen heeft gesproken, door de profeten en de vaderen gesproken heeft, heeft in het laatste dagen waar wij in leven gesproken door zijn zoon. Dat is een enorm voorrecht. Het woord is vlees geworden en alles is gericht in de Bijbel op de persoon van de Heer Jezus. En dat was ook bij de apostelen het geval. Apostel Paulus zegt het ook, ik heb niets onder u geweten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nu, dat was natuurlijk ook voor de apostelen heel bijzonder. Hebben ze dan geen moeite gehad? Hebben ze dan geen tegenwerking gehad? Hebben ze geen strijd gehad? Ja, heel veel zelfs. Er werd heel veel tegen hun geageerd. Ook vanuit de Joodse gemeenschap. Want, ja, wat waren het bij de Farizeeën, de schriftgeleerden en de Sadduceeën? Van, we hebben Mozes en de profeten. Maar hun ogen waren verblind voor het feit dat de Heer Jezus was gekomen naar deze aarde. Galaten 4 vers 4 zegt daarover, in de volheid van de tijd zond God zijn Zoon. Dat betekent dat de dagen zoals van Gods kant gezien werd, dat die vol waren. En dat het tijd werd dat God ingreep in de wereldgeschiedenis en in het mensdom. Door zijn zoon te sturen naar deze aarde. Nu, broeders, zuster, als we dat dan lezen met elkaar, dan zegt hij, dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. Spotters. En dat plaatst ons eigenlijk in deze tijd. Want wanneer zijn dan de laatste dagen ingegaan? Nu, als u dat leest in de reden van Petrus in Handelingen 2, dan spreekt hij erover dat de laatste dagen zijn ingegaan. Ja, zegt men, ja, maar goed, broeder, we zijn nu 2000 jaar verder. Ja, Maar dat laat niet, dat laat zien dat die laatste dagen waar Petrus over spreekt, die zijn toen ingegaan. Het tijdperk van de genade. Zoals we dat zo mooi weten te formuleren. Van de genade, tijdperk. En het is een tijdperk van ongeveer 2000 jaar. Je hebt een cyclus in de Bijbel. En dan noem ik het even in grote stappen. We hebben 2000 jaar de periode voor de wet, de periode van de gemeente. 2000 jaar met de wet. 2000 jaar werk van de genade, daar leven we nu in. En dan blijven er nog 1000 jaar over. En dat gaat ook gebeuren, alhoewel dat dat toekomst is, waarvan ik zelf geloof dat het heel dichtbij is, de toekomst. Maar dan gaat het over het rijk wat door de Heer Jezus wordt gesticht. Het 1000-jarige vrederijk. En dan, zegt de Bijbel, zal de aarde vol zijn van de kennis van de Heer, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. En ja, Jesaja heeft er zoveel mooie dingen over geprofeteerd, maar ook ingrijpende dingen. En dat heeft Ezechiël ook gedaan en Daniël ook. Ze hebben de eindtijd als het ware in beeld gebracht, terwijl ze zelf niet wisten hoe dat zou verlopen. Nu, we hebben de gezegende, we zijn gezegend dat wij het wel mogen zien, want de profeten hebben begeerd om in deze tijd te leven. En we zien dat het profetisch woord in vervulling gaat. En wat is dat toch mooi, dat we niet onwetend worden gelaten, broeder, zuster, door in de tijd waarin we leven, en hoe we ook ons niet ongerust te maken, want wat verder we komen in de tijd en wat meer profetieën er vervuld worden, wat dichter wij komen bij de opname van de gemeente. En het is heel duidelijk dat we dat onder de aandacht van mensen moeten brengen. Ja, vanmorgen kreeg ik de vraag, of tenminste er werd tegen me gezegd, u spreekt graag over de wederkomst. Ja, ik spreek graag over de hele Bijbel. Maar de wederkomst is mij zeer lief, want eigenlijk worden we aangespoord om de Heer Jezus te verwachten. Nu, ik denk te mogen zeggen dat als we met hem verbonden zijn en we weten dat we gekocht en betaald zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus, dat hij voor u en mij is gestorven, dan denk ik, dat is mijn verlangen althans, dat er een moment zal komen waar de apostel Paulus ook naar verlangde, dat hij zei, nu kennen we nog ten dele, maar straks zullen we kennen van aangezicht tot aangezicht. Heel bijzonder, broeder, zuster. Ja, en dan gaan we verder met het woord van de Heer. En dan zeggen de spotters, ja, die spotters, die komen. De spotters die volledig niets hebben met het woord van God. En ik heb het al gezegd, vanuit de overheid wordt er zoveel klaargestoomd om het de christenen moeilijk te maken. Dat is heel ernstig. Je mag niet meer noemen dat zonde zonde is. En als je bij de naam noemt wat verkeerd is en dat deze wereld de afgrond ingaat met alles wat er gebeurt om ons heen. He, je mag niet meer man zijn, je mag niet meer vrouw zijn en de gendertoestanden. En noemt u het allemaal maar op, maar het is zeer ernstig, broeder, zuster, wat er zich afspeelt in de wereld. En wij moeten maar meegaan. En de activisten die dat steeds meer bevorderen, die zijn zo agressief dat degenen die een ander iets verkondigen, die worden eigenlijk bedreigd. In die tijd leven wij. En we moeten ons er niet ongerust over maken, want vergeet niet dat wij leven op bezet gebied. En dan vraag je wel eens af, hoe kan het toch dat mensen zo verblind zijn dat men niet meer de mooie dingen, zoals de Bijbel ons dat voorschrijft, dat je die nog ziet. Nou, eigenlijk is dat ook niet verwonderlijk. Want, wat zegt de Bijbel, de God van deze eeuw, dat is de Satan, die heeft de zinnen van de mensen verblind. Met andere woorden, ze hebben de verkeerde keuze gemaakt en ze staan onder leiding van de macht der duisternis. Dat is best wel heel ernstig. Waar blijft de belofte van zijn komst? Het is een spottende opmerking van, ach ja, maar alles is gelijk gebleven vanaf het begin van onze vaderen. Van, waar praten we eigenlijk over? En zo gonst het ook door onze samenleving. Van, ja, maar broeder, van, en misschien krijgt u dat ook wel te horen van, wij leven niet meer in de tijd van Paulus en helemaal niet meer in de tijd van het Oude Testament. Van, het is allemaal voorbij. Nee, het is zeer actueel. Het is niet voorbij. Want het woord van de Heere spreekt het op de dag van vandaag. En je kunt er niet onderuit. Want het is heel belangrijk wat Romeinen 10 vers 17 ook zegt. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. En ik hoop dat u zich dat eigen maakt. Ga er niet aan voorbij, maar wees vooral niet angstig. Wat we ook lezen in de Bijbel. Zie niet angstig rond. Weet dat de Heere uw God is. En die spotters, ze zullen doorgaan. En dat zal steeds erger worden. En je zult als christen zijnde het steeds moeilijker krijgen om met de waarheid midden in deze samenleving te staan. Want je wordt erop afgerekend. En de overheid die komt overal binnen. We moeten dan ook niet meer, de kinderen mogen zelf niet meer les krijgen in een huisgezin. Want stel je voor dat ze iets anders te horen krijgen dan dat de overheid zegt. Stel je voor. En we weten van Rusland, het communisme en China. Je moet de kinderen vangen op jonge leeftijd en dan heb je ze voor je gevangen. Heb je ze gevangen genomen. Zo gaat het hier ook. De principes worden steeds meer vanuit de overheid worden de mensen opgedrongen. Eigenlijk is het natuurlijk vreselijk dat je eigenlijk niet meer je kinderen het evangelie mag vertellen. Want dat zou een soort met opium zijn voor de kinderen. En je moet de kinderen toch niet meer opvoeden bij dat oude boek. Wat daarin staat wat allemaal achterhaald is. Nee, het is bijzonder actueel. Ik zeg het meerdere malen. De krant vertelt u wat er vandaag gebeurd is. De Bijbel zegt wat er morgen gebeurt. En dat is nu juist ook hetgene wat het profetisch woord ons wil laten weten. Broeders, zusters, spotters zullen komen. En zeggen waar is de belofte zijn het komst. Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Nu, willens en wetens. Dus met andere woorden, men weet het wel, maar men schuift het gewoon aan de kant. En daar maak je een keuze voor. En wat is een keuze belangrijk in het leven, broeders, zusters? Keuze, dat kan je leven op een positieve manier beïnvloeden, maar ook op een hele negatieve manier, als je een verkeerde keuze maakt. Misschien dat ik één ding dat even mag uitlichten, waar Petrus ook over spreekt, maar waar de Heer Jezus zelf ook over spreekt. U kent uiteraard de geschiedenis van Sodom en Gomorra en u kent ook de persoon van Lot. En eigenlijk kun je zien dat Lot was een in die tijd kun je wel kennen, een vleeselijk christen. Hij mocht kiezen. En hij ziet aan de vlakte van de Jordaan en die was als de Hof van Eden. Oh, wat mooi, hè. Maar wat verleidelijk. Maar wat lezen we? Hij nestelde zich daar en het is altijd goed om op te letten hoe de Bijbel in detail dingen beschrijft. Want toen Lot naar de vlakte ging van Sodom en Gomorra, die was als de Hof van Eden, ging Abraham de andere kant uit. Maar we lezen niet dat God met Lot meeging. Hij ging met Abraham mee. We hadden goed over nadenken. God die kwam Abraham tegen. En wat deed Lot? Hij zat op een gegeven moment in de poort om recht te spreken. Hij was als een van hun geworden. En broeder, zuster, ik probeer altijd met kracht de mensen te overtuigen die onder mijn gehoor komen. Een vriend van de wereld is een vijand van God. Dat gaat gewoon weg niet samen. Op geen enkele manier. Als je de wereld lief hebt, kun je God niet lief hebben. Dat is een onmogelijke situatie. Nu, we weten ook dat, ja, dat mensen in hun denken zodanig worden beïnvloed dat ze wegen kiezen. Dat hebben we ook in Lot gezien. En dan ga je met zoveel rijkdom ga je Sodom en Gomorra binnen en je komt de straatarm weer uit. Je moet alles achterlaten. Eigenlijk zeer ingrijpende voorbeelden uit het woord van de Heere. Nou, dan gaat het over de wereld die toen was. En dan zegt men, ja, maar als je spreekt over de tekenen van de tijd, waar de Heer Jezus zo duidelijk over heeft in Matthäus 24, en waar we ook lezen Marcus 13 en Lucas 17, worden we bepaald met de dingen die gaan gebeuren, waar u en ik nu al middenin zitten, aardbevingen, besmettelijke ziekten, en noemt u maar op. Hongersnoden, het is allemaal het beeld wat we in deze wereld zien. Volkeren staan op tegen elkaar en vult u maar in. Het is allemaal al voorspeld. Ja, maar broeder, ja, maar aardbevingen die zijn er altijd al geweest. Er is niks veranderd hoor. Nou, ik denk te mogen zeggen dat er heel veel veranderd is in de wereld. En die is er niet beter op geworden met al deze dingen. Maar wat eigenlijk zo mooi is, dat is de barmhartigheid van God. En wat zegt hij dan? Eén dag is bij de Heere als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. En dat wordt vaak verkeerd gebruikt. Dan wordt er gezegd, ja, maar van, het kan al wel 1000 jaar duren voordat de Heer komt. Nu, ik ga u niet vertellen en ik ga ook geen datums noemen. Alleen als we zien hoe ver we gevorderd zijn in de tijd en met alle ontwikkelingen rondom Israël en de omliggende landen, dan duurt dat echt geen 1000 jaar mee. Maar wat wil Petrus eigenlijk daarmee zeggen? Bij God is er geen tijd. Of het nu een dag duurt of 1000 jaar, het is voor hem gelijk. En dat is toch wel mooi om te benoemen, broeders en zusters, degenen die nu sterven, om dat even duidelijk te maken hoe we daar bijbels gezien tegenaan moeten zien, van de geliefden waar we nu afscheid van hebben genomen, en wij zouden nu volgen, en ze zijn al tientallen jaren eerder gestorven, dan is het voor hen nog als de dag van vandaag. Er is geen tijd in de hemel. En dat is zo moeilijk te begrijpen. Maar weet u, ik probeer altijd te zeggen, als het over deze dingen gaat, van, dan moet je niet van beneden naar boven denken, maar je moet van boven naar beneden denken. Je moet vanuit Gods kant moet je de dingen gaan belichten. En dan wordt het ineens duidelijk en dan wordt het ook openbaar, want dan is de Heilige Geest die ons als het ware bij de hand neemt om ons in te leiden in het woord van God en achter die geheimenissen te komen die in de Bijbel opgetekend zijn. En natuurlijk is het zo, wat we lezen in Deuteronomium. De verborgen dingen zijn voor de Heere, maar de geopenbaarde zijn voor de mensen, kinderen. Maar wat is nu eigenlijk de reden, vragen we ons af, van dat de Heer Jezus nog niet is gekomen? Nou, dan komen we heel dicht bij het vaderhart van God, broeders, zuster. En dat is dat de bewogenheid naar mensen toe zo groot is, omdat, dat hebben we ook gelezen, Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is het verlangen van God. En als we dan zien naar het kruis van Golgotha, en we noemen die bekende tekst uit de Bijbel: al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat aan ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben, dan is die daad die God stelde in zijn zoon om het mensdom te redden zo omvangrijk en zo bijzonder. God wil niet dat mensen verloren gaan. U en ik zijn ook niet geschapen om te sterven. We zijn geschapen om eeuwig te leven. Maar de zondeval heeft daar een breuk in gebracht. Maar God dank. De heuvel Golgotha is de relatie tussen mens en God weer hersteld. Door middel van de Heer Jezus. En dat moeten we verkondigen. Dat moeten we laten weten. Ezechiël zegt het ook in hoofdstuk 33. Daar staat met name van dat God zegt bij monden van Ezechiël: ik heb geen verlangen, of ik vind het niet goed dat mensen verloren gaan. Maar ik heb hier verlangen in dat ze zich bekeren en leven. Daar heb ik de vreugde in. In Timotheus 2 vers 4 zegt ons: God wil dat alle mensen behouden worden en tot de kennis van de waarheid komen. Dat is Gods hart. En daarom is ook de apostel Petrus, waar we mee zijn begonnen, zo duidelijk in zijn brieven dat hij zegt: herinnert u wat ik geschreven heb. Herinnert u wat ik u verkondigd heb. Houd dat alsjeblieft vast. En als je aan het eind van je leven bent, en sommigen zullen het ook weten, sommigen ook niet. Vorig jaar ben ik getroffen door een hele ernstige ziekte en dat zag eruit dat ik niet lang meer zou leven. En weet u, dan ga je de balans opmaken. Dan ga je terugkijken op je leven. Wat heb ik mogen delen? Wat heb ik mogen zeggen? Maar vooral, wat heb ik verkeerd gedaan? Wat had ik anders moeten doen? Wat laat ik achter voor mijn kinderen? Wat laat ik achter voor de gemeente waar ik mag doen, mag spreken met het woord? Wat laat ik achter? De Heer weet het. Maar ik kom me zo inleven in de woorden van de apostel Petrus, dat ik denk: ja, ik wil zo graag dat mijn toehoorders, mijn lieve broeders en zusters en de mensen die onder mijn gehoor komen, ik wil zo graag dat ze je blijft herinneren door te zeggen van: in alle bewogenheid is het evangelie gepredikt. In alle bewogenheid is er een oproep gedaan. Als je de Heer Jezus niet kent, buig je knieën. En in alle eenvoud, maar toch met kracht, het profetisch woord verkondigd hebbende. En dan hoop je dat je daarmee het hart van je toehoorders hebt mogen bereiken. En dat is met name ook de wens van God zelf. Ik herhaal nog een keer 1 Timotheus 2 vers 4. God wil dat alle mensen behouden worden. Ja, daar kun je amen op zeggen. Want dat wil je toch. Dat alle mensen de Heer Jezus leren kennen. Nu, wat zegt apostel Petrus ook? De dag van Christus, of de dag van God, komt als een dief in de nacht. Ik moet niet dag van Christus zeggen, maar de dag van God komt als een dief in de nacht. Dan moet je eigenlijk ook de tweede Thessalonicenzenbrief daarbij lezen. Want voor de wereld die niets te maken wil hebben met het evangelie, komt de dag van God als een dief in de nacht. Maar niet voor degene die geloven. Amen. Want wij verwachten hem op de wolken van de hemel. Hij komt niet als een dief in de nacht. Maar wij staan als het ware klaar om te vertrekken. Toch? Nu, dan zien we aan de hand van deze brief ook nogmaals dat deze dingen zo mooi onder de aandacht worden gebracht door middel van prediking en geschrift. Maar die dieven in de nacht, Wat zal het verschrikkelijk zijn van deze wereld dat men straks tot de ontdekking komt van, ja, het is me verteld. Ik heb het gehoord. Ik heb er niet naar gehandeld. En als de oordelen van God over deze wereld komen, want dat gaat gebeuren, broeder, zuster. En we leven nu al in een zeer chaotisch en angstige wereld. Maar dat is nou maar een voorspel van wat er komen zal als straks de gemeente weggerukt wordt. Want dan zullen de oordelen van God over deze wereld komen. En dat wordt eigenlijk neergezet als de zevenjarige verdrukking die voorafgaat aan het duizendjarige vrederijk. Het staat allemaal in de Bijbel. Daniël heeft er ook heel veel over geschreven onder leiding van Gods geest. Maar als je dan leest en als je vanaf Openbaring 4, want dan is de gemeente in de hemel, en dan barsten die oordelen los over deze wereld. Ik weet niet of u een klein beetje bekend bent met het boek Openbaring, maar dan zul je hier echt niet willen zijn. Want dat betekent dat Gods oordelen de volken zullen treffen. Ze zullen daar niet aan ontkomen. Zullen er dan nog mensen gered worden? Ja, ook dan nog. Maar het zal een vreselijke tijd worden. En als je in die tijd, laten we zeggen, christen wordt, belijdend Christus, dan zul je het niet overleven, want het zal niet geaccepteerd worden. Nu, broeder, zuster, ik hoef u niet te vertellen dat wij in de aanloop van al deze dingen zijn. Er zijn zoveel mensen die zich, ik hoop dat u me goed begrijpt, die zich laten tatoeëren. Is dat Bijbels? Nee, dat is het niet. Maar weet u, als de tijd van openbaring aanbreekt, dan zal het gebeuren dat de mensen die dan leven het merkteken van het beest zullen krijgen. Dat wordt hun opgedrongen. En als ze dat niet zullen accepteren, dan zullen ze niet kunnen kopen en verkopen. We leven al in die tijd wat helemaal voorbereid wordt dat de mensen, laten we zeggen, terechtkomen in een totalitair systeem. Ernstig genoeg natuurlijk. Maar toch blijft elke keer weer opnieuw. En dat vind ik ook de hoop die we mogen verkondigen. Het evangelie is er nog. De tijd van de genade is er nog. En daar wijst de apostel Petrus ook op. De tijd van de genade is er nog. Je kunt nog kiezen. Je hoeft niet onder het oordeel te komen. Nee, want je bent toch onder de genade. En als je je knieën buigt voor de Heer Jezus Christus, dan word je een kind van God. Onmiskenbaar. En al deze dingen die er om ons heen gebeuren. En misschien dat u zich ook ongerust maakt. En dat u ook ziet de angst van de mensen om u heen. Maar toch, er is hoop. Geweldige hoop. Want, weet u, wij horen hier eigenlijk ook niet, hè? Nee. Wij zijn hemelburgers. Ja, broeder. Dat zijn we. We zijn op doorreis. He? Dus we horen hier niet. En ik moet u ook zeggen dat als de gemeente straks weg is, dan zal de wereld die zal opgelucht ademhalen. Zie zo, daar zijn we vanaf. Want wij worden gezien dat we eigenlijk de voortgang, in negatieve zin, wordt het tegengehouden. Die houden we tegen. En dat zegt Paulus ook in de brieven naar de Thessalonicenzen. Nu, broeder, zuster, nogmaals, we zijn op doorreis. En ik heb als thema meegegeven vanavond, we zijn op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar spreekt de apostel Petrus ook over. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En wat is dat toch mooi als je daarover mag nadenken en dat je met zekerheid kunt zeggen, en dat bid ik u allemaal toe, of je nu wat jonger bent of wat ouder, dat bid ik u toe, dat u die verwachting in uw hart hebt en dat u ook zeker weet dat u ook deel zult uitmaken van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Ik denk daar heel diep over na. En waarom heb ik daar diep over nagedacht en doe ik nog? Omdat ik een levensbedreigende ziekte in me heb. Maar weet u, wij treuren niet als degene die geen hoop hebben. Ik zeg altijd van, ik ben niet levensmoe, maar ik ben ook niet bang om te sterven. Maar het mooiste is dat we hem tegemoet gaan. En die verwachting, dan mogen we in leven. Op weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat boek Openbaring schrijft er niet zoveel over, maar toch dat daar geen zonde meer zal zijn. Geen verdriet, geen rouw, nog niks meer van dat alles. En de profeet Jesaja zegt ons daarvan, aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Alles wat hier ons negatief heeft kunnen beïnvloeden, dus weg. Weggevaagd. Komt die peren in onze gedachten. We krijgen een lichaam wat gelijkvormig is aan het lichaam van de Heer Jezus. En weet u wat zo mooi is? En dat vind ik zo bemoedigend. We krijgen allemaal een bruiloftskleed. Wit als sneeuw. En wat dan nog zo mooi is, misschien bent u niet muzikaal, maar u krijgt ook nog een harpje. Zo is het. Dus, en die harp, dat vind ik eigenlijk zo mooi, hè, van de harp of de citer, zo u wil. Maar die krijgen we allemaal. En weet u, dat is ook zo mooi. Want als we straks bij hem zijn, hebben we geen enkele beperking meer. Want alles is volmaakt. We zullen alles kunnen doorgronden en niks is voor ons onmogelijk meer. Nou, dat, om die toekomst, ja, die moeten we op het oog houden. En daarom, nogmaals, is het zo mooi dat eigenlijk de apostel Petrus ons daarin mee wil nemen. Wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Amen. Goed, ik heb. Ik moet even wat zeggen. Ik ben deze week door mijn rug gegaan. En ik had eigenlijk. Was van plan om een paar liederen voor u te zingen. En misschien dat Aad even een kleine intermezzo wil geven. Dan doe ik de jas even uit. En dan hang ik de accordeon even om. Een paar liedjes zingen, dan zingen we dan samen. Ja.
Straks in die morgen zal het vrede zijn. Straks in die morgen weg alle pijn. Zorgen verdwijnen, klagen verstomd. Hemel ontsluit zich, want die Jezus komt. plotseling veranderd zijn als de Heer. Heerlijke morgen, Jezus, kom weer. Eens breekt die dag aan en dan daar omhoog, weemoed of tranen vullen het oog. Hier ben verenigd, daar bij de Heer. Heerlijke morgen, Jezus komt er weer. Eens breekt die dag aan en dan ziet mij.
Voordat we gaan danken, zingen we lied en dat is 490 uit de bundel Als we zijn geschaald, des Heren klinkt en Jezus komst is daar. En we gaan dat samen proberen te spelen. Maar ik verzoek u om te gaan staan, dan zingt het beter, hè?
Oh.
Ja, amen. Ja, zeker weten. Ja. Gaat u maar zitten, dan gaan we met elkaar danken. Liefdevolle Vader, zo mogen we aan het eind van ons samen zijn weer bij u komen in de wonderbare naam van de Heer Jezus, die een naam heeft boven alle namen. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. We zijn dankbaar, Heere, dat u uw woord hebt achtergelaten, geïnspireerd door de Heilige Geest. Heilige mannen van God door de Heilige Geest geïnspireerd hebben het alles opgetekend. Ze hebben daarover gesproken met veel kracht. En dat heeft vele harten mogen bereiken. En ook vanavond mochten we elkaar bemoedigen vanuit uw woord, Heer. Maar ook ziet in de tijd waarin we leven, waar zoveel profetieën overgaan. En waar u zelf zo voor heeft gewaarschuwd, Heer Jezus. Dank u wel dat we het ons daar harte mogen nemen. En ik bid ook voor mijn broeder en zuster hier, maar ook die thuis met ons verbonden zijn. U kent een ieder, u kent onze harten, u kent onze gedachten. U weet wat er in ons leeft, Heer. En u weet ook wat er nodig is. Het kan een diepe verdriet in ons hart zijn. En er kan tegenslagen zijn. We kunnen angstig zijn voor de tijd waarin we leven. Maar toch mogen we elkaar bemoedigen door die prachtige woorden uit de Hebreeënbrief, dat u zegt, Heer, dat de ogen gericht moeten zijn en blijven op de Heer Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Dank u wel voor de zegen die u geeft. Dank u wel dat we met elkaar hand in hand op doorreis zijn naar dat vaderhuis met de vele woningen. Daar ligt onze uitbestemming. Daar zullen we u zien van aangezicht tot aangezicht. Heren, wat hebben we toch een geweldige toekomst. En dat mogen we ieder toebidden en toewensen. Dank u voor die zegen, Heer. Geprezen zij uw heerlijke naam. Amen. We gaan het slotlied zingen. En dat is Lichtstad met uw paarden aan poorten. Staande zingen en dan zullen we voordat we het laatste couplet zingen, bidden om de zegen van de Heer.
Amen.
Bid om de zegen van de Heere, dat de liefde van God, onze Vader, en de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest, troosten en leidsman op ons levenspad, zij en blijven met een ieder van ons, totdat Hij komt en het geloven overgaat in aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Maranatha, halleluja, amen. Thuis allemaal.